Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. We beginnen deze morgen met een overlijdensbericht. Op zaterdag 11 april overleed ten gevolge van het coronavirus in Elim de heer Hendrik Riemsdijk. Hij mocht 88 jaar worden. Hij was getrouwd met Stijntje van de Hatert. En inmiddels hebben de afscheidsdienst en de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden, jongstleden vrijdag 17 april. In onze voorbeden gedenken we deze familie. U kunt schriftelijk meeleven. Het correspondentieadres is Schoolstraat 7, 40 51 AV in Ochten. We bevelen deze rouwdragende familie in uw voorbeden en in uw meeleven aan. 11 april, dat was op stille zaterdag, daags voor Pasen. En op Pasen gingen we ervan uit, de dood is overwonnen. De Heere is echt waar opgestaan. En daar staan we nog voor. Wat dat betreft noemen we elke zondag een paasdag. Opstandingsdag van onze Heere en Heiland. Als we dat niet hadden, ik moet er niet aan denken. Hoe moet je dan verder? Daar gaan we het wel over hebben in deze dienst. Hoe moet je dan verder? Gelukkig is de Bijbel zo eerlijk om ons dat ook te melden. Het zijn niet alleen succesverhalen die daarin aan het woord komen. Er gaat steeds van alles ook mis. Het zijn ook net mensen die beschreven staan. Zo heel gewoon, zo heel dicht bij me. Hoe was het deze week? Ik schrok een beetje, wanneer je hoorde in het nieuws dat vanwege de coronacrisis duizenden gevangenen zijn losgelaten. In Turkije bijvoorbeeld. Dat is fijn voor die mensen. Maar wat gebeurt er in de maatschappij? Hoe gaan deze mensen zich daar opstellen? Of uitleven misschien wel? Ach, laat ik maar bij mezelf blijven. En laat ik maar gewoon in de spiegel kijken, om mijn leven te overzien. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Gedacht? Heb ik misschien ook de gegeven vrijheid met voeten getreden, en ben mijn eigen gang gegaan? Daarom is het goed en ook belangrijk dat ik de geboden weer eens hoor en daaraan mijn leven meet. Kan ik bestaan? Kan ik bestaan voor die God die zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft? En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want De Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die heeft dit alles samengevat, toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat we de geboden hoorden, hadden we het over vrijheid. Ik trof daarover een gedicht, gemaakt door René van Loenen. Het heet Lied van de Vrijheid. Luister maar. Lied van de Vrijheid. Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd, is vrijheid. Kostbaar zaaigoed, maar geen recht. Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven, zo vindt het zaad de ruimte van het leven. Want vrijheid is geen wildernis, geen vrijplaats voor geweld, maar zaad en woord, gezaaid, gehoord, een vruchtbaar, open veld. Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid, niet aan een leider, macht of majesteit, maar aan de bron, het hart van ons geweten, de stem van God, de moeder van het leven. In vrijheid klinkt een lied dat zingt van wederzijds respect voor wie je bent, gezien, gekend, als vrouw, als man, als mens. We lezen nu een gedeelte uit de Bijbel. Het staat in Lucas 24 en daarvan lezen we de versen 13 tot en met 32. Lees maar mee, Lucas 24, de versen 13 tot en met 32. En zie, 2 van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadiën van Jeruzalem verwijderd was, en waarvan de naam Emmaüs was. En ze spraken met elkaar over al de dingen die gebeurd waren, en het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkende. En hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem: Welke dan? En ze zeiden tegen hem: De dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij het lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan, als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen: O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Tot zover. Wij staan stil bij de verzen 16 en 31. In 16 staat: Hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En in 31 lezen we: Hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Geef ons geloof is een mooi gedicht, eigenlijk een gebed, van Annie Eiskes-Koger. Ik lees het u voor. Geef ons geloof. Geef ons een groot geloof, Heer, in de donkere tijden, waarin wij moeten zijn als lichten in de nacht. Wij zien de wereld naar een zwarte afgrond glijden. Wie is er, Heer, die nog uw komst verwacht? Geef ons een groot geloof om mee uw strijd te strijden en houd ons staande, Heer, als alles om ons valt. De vijand lacht ons toe en lonkt naar alle zijden en niemand ziet hoe hij de vuisten balt. Geef ons een groot geloof. Doe ons uw naam belijden. En als uw oogstfeest komt, berg ons dan schoof na schoof. Wil ons als koren, Heer, uw schuren binnenrijden, maar geef ons nu geloof, een groot geloof. Voordat we naar de preek gaan luisteren, eerst even voor de kinderen. Stel je nou eens voor, hè? Jij was een van die kinderen over wie Jezus had gezegd, laat de kinderen bij mij komen, hou ze niet tegen. En dat de Heere Jezus je dan zijn hand op je hoofd legt en zegent. Dan hebben jullie het thuis, denk ik, daar nog heel erg lang over. Weet je nog? Toen gebeurde er, en als je dan nog later weer hoort, dat deze Jezus mensen beter maakt, het dochtertje van Jairus weer levend maakt, dan zijn dat wonderen om nooit te vergeten. Misschien was je er wel bij, toen Jezus die 5 broden en 2 visjes brak, en brak, en ieder had genoeg, er was zelfs nog over. Dan wil je toch steeds meer horen van zo'n man, maar dan ineens is het over. Hij is gearresteerd, is hij veroordeeld, is hij gekruisigd, ineens is hij begraven. En dan ineens zeggen ze dat hij weer is opgestaan. Wat zeg jij dan? Dat moet ik eerst zien? Of zeg je, dat geloof ik, met mijn ogen dicht. Niet zien en toch geloven, daar gaat het om. Luister maar. Je mag van mij best weten... Ik vind het knap. Ik vind het knap wat zo'n doventolk doet. Dat je met je handen gebaren maakt, die soms ergens op lijken, maar soms denk je ook, wat moet je daar nou uithalen? Met gebaren en met bepaalde mondbewegingen weten ze dan toch aan doven door te geven... De boodschap die bijvoorbeeld minister Rutte ons brengt. Zo'n doventolk hoort iemand praten en dat moet hij of zij dan gelijk doorvertalen, terwijl het verhaal van de minister-president ook doorgaat. Horen, denken, uitbeelden. En gelijk weer naar de volgende zin luisteren. Maar nu wat anders. Nu ben je niet doof met een doventolk, maar nu ben je blind. Wat dan? Wat dan? En dan zal een slimmerik zeggen, maar dan doen je oren het toch wel? Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. In die bekende geschiedenis, die je alleen in het evangelie van Lucas tegenkomt, over die mensen uit Emmaus, daar gaat het heel sterk over de ogen, over kijken, in oogenschouw nemen. Heb je dat gezien? Gehoord? Toen we dat met elkaar lazen? Bijna aan het begin van wat we lazen uit Lucas 24, in vers 16 om precies te zijn, daar kwamen we tegen, hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En bijna aan het eind van wat we lazen uit Lucas 24 in vers 31 om precies te zijn. Daar lazen we: en hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En daartussenin, tussen 16 en 31, daar speelt zich die geschiedenis af. Dat zien of dat niet zien heeft ook alles te maken met herkenning. Aan dat zien zit herkenning vast. Het herkennen van Jezus in dit geval. Kijk, Kleopas, want zo heette die ene Emmausganger, Kleopas en zijn metgezel, die hadden de mogelijkheid om Jezus, hun Here en Meester, in levende lijven te zien, te ontmoeten. Maar de omstandigheden, misschien moet je wel zeggen hun kortzichtigheid, die belemmerde hun uitzicht, hun doorzicht. Ja, denk je misschien wel, wat zouden wij gedaan hebben wanneer wij in hun sandalen stonden? Na zo'n enerverend paasweekend, waarin je van alles hebt meegemaakt, aan een afscheid en begraven, en dat er dan vrouwen je komen vertellen dat de Heere echt waar is opgestaan. Wat moet je daarvan denken? Verward en heen en weer geslingerd, van je stuk gebracht. Hoe heb ik het nu? Wij hebben ook net Pasen achter de rug, een Pasen als nooit tevoren. Het leek wel een Pasen in een stervende wereld. Nou, zeg dat wel. Een Pasen waarbij de wereld, maar ons eigen wereldje net zo goed, volledig ondergedompeld is in het corona-gebeuren. Corona spant de kroon. Het beheerst ons allemaal. En ook al vlakken de cijfertjes wat af, of soms juist vlammen ze weer wat op, het heeft ons in zijn greep, in afwachting van nieuwe maatregelen ontregelt het ons allemaal. Iedereen is uit zijn doen. Waar gaat dit heen? Hoe lang gaat dit nog verder? Wat betekent dit voor mijn familie? Wat zegt het voor mijn bedrijf? Wat doet het met mezelf? Wie zal het zeggen? En wat is wijsheid? Om je maar niet te storen aan bepaalde regels, of om daar dwars tegen in te gaan, dat blijkt dwaasheid te zijn. En natuurlijk beuren we elkaar wat op, een Bijbeltekst, een lied, een spreuk, een kaart, een gebed, een gebaar. En dat verzet dan wel weer even mijn gedachten, maar heb je dat niet? Herken je dat niet? Alle mooie woorden waar hoor, en ze zullen wel waar zijn, maar komt het er juist niet op aan wat Jezus zegt aan het eind van het evangelie van Johannes: niet zien en toch geloven? Waarbij het geloof niet is uit het gezicht, hè, uit wat je ziet, maar uit het gehoor, wat je hoort en wat je gehoord hebt. Wanneer Jezus zich daar voegt bij die twee mannen, komend uit Jeruzalem, dan is hij het levend bewijs van Pasen. Die twee die zijn druk aan de praat over de gebeurtenissen van de laatste tijd, dat neemt hen totaal in beslag. Terwijl die derde de oplossing is van hun heen en weer gepraat. Levend bewijs, zei ik. Maar dat zien ze niet. Het zicht op Jezus wordt hen belet. Net als bij videobellen, dat je de camera dus even uitzet. Dat is beter voor de verbinding. Dan moet je je oren spitsen, om er gespitst op te zijn wat die ander zegt. Ik heb wel eens iemand gevraagd waarom hij altijd zat te slapen onder de preek. Ziet u dat dan? Jawel, maar ik zie het ook wel eens verkeerd. Want, zei die persoon aan wie ik dat vroeg, of die altijd onder de preek zat te slapen, nee hoor, ik slaap niet, maar ik doe mijn ogen dicht. Dan word ik niet afgeleid en kan ik me beter concentreren. Jezus kwam zelf bij hen, liep met hun mee. Hun ogen werden gesloten gehouden. Geen herkenning. Wonderlijk, hè? Maar merk je ook waar Jezus op uit is? Op niet zien en toch geloven. Jezus loopt met hen mee als een leraar die les geeft, maar die ook overhoort. Hij laat zich informeren, hij laat zich door die andere twee leren, om te weten te komen, wat hebben ze er nou van meegekregen? Wat hebben ze er nou van opgestoken? Zijn ze bij de les geweest? En hebben ze het zich wel eigen gemaakt? Of is het alles maar langs hen heen gegaan? Hoog uit het ene oor in, het andere weer uit. Kan zomaar gebeuren, hè? Aangehoord, maar niet verwerkt. Geen plekje gegeven in je bestaan. Heel veel mensen kennen teksten uit hun hoofd, mooie teksten, bekende teksten. Maar ga je daar nou dieper op door en er verder op in, dan was het vaak niet meer dan een uit het hoofd geleerd lesje, zonder dat het nou echt handen en voeten heeft gekregen in je bestaan. En dat is best wel jammer te noemen. Hier is het zo mooi en mooi triest, dat ze een woordelijk verslag doen aan Jezus over wat de vrouwen hen hebben overgebriefd. Die vrouwen zijn 's morgens vroeg bij het graf geweest, maar ze vonden het lichaam van Jezus niet. En toen hebben engelen, die vrouwen zelf hebben gezien, toen hebben engelen hen zelf uit de doeken gedaan dat Jezus was opgestaan. Hij leeft. En dat hij daarom niet meer in het graf was. En ook anderen van de kring rondom Jezus hebben toen de stoute schoenen aangetrokken en zijn gaan kijken. En ze hebben het zelf gezien. Het graf was leeg. Wat ogen je allemaal niet vertellen, niet waar? Maar je moet dan wel kunnen zien, doorzien. Geloven is immers leven met perspectief. Doordat deze Emmausgangers Jezus niet als Jezus zien, zien ze in hem niet meer dan een vreemdeling in Jeruzalem. En daarom neemt Jezus het woord wanneer zij uitgesproken zijn, wanneer hun relaas de revue heeft gepasseerd, wanneer ze hun klacht hebben geuit, wanneer ze hun verdriet bij deze vreemdeling hebben neergelegd en hem eigenlijk hebben willen meenemen en willen laten zien, zie je nou wel? Maar hem zagen ze niet. Dat zeggen die mannen van de vrouwen, maar wij, we kunnen het hier net zo goed zeggen van deze mannen. Hem zagen ze niet, nog steeds niet. En daarom, wanneer Jezus het woord neemt, dan zegt hij niet, kijk nou eens goed naar mij, wie je hier voor je hebt. Nee, hij legt de vinger bij hun geloof. Het geloof in wat er geschreven staat en geschreven werd in de Bijbel, in het Oude Testament zo gezegd, bij de profeten in hun geval. Lees je Bijbel. En niet zien we wel, en we zullen wel zien, we zullen zeker zien, maar het gaat nu om het geloof, het blindelings vertrouwen op wat gezegd is, op wat geschreven staat. Niet zien en toch geloven. Niet eerst zien en dan geloven, dat was Thomas na Pasen. Maar dat waren de Emmausgangers in feite net zo goed. Wel jammer dat op het moment dat ze Jezus zien, dat hij dan weer vertrokken is uit het oog, maar niet uit het hart. Wat dat betreft lijkt het net in deze geschiedenis of deze twee Emmausgangers geblinddoekt zijn geweest. Geblinddoekt is Jezus bij hen, maar zien ze hem niet. Hun ogen werden gehouden. En als die blinddoek wordt weggehaald, is Jezus ook zo weer uit hun zicht verdwenen. Weg. Blindelings vertrouwen. Bouwen op het woord. Eigenlijk triest, maar tegelijkertijd ook wel een beetje komisch, want wat hadden die twee Emmausgangers, maar wat een beetje het heen en weer na Pasen, na de opstanding van de Heere Jezus. Want wanneer dan hun ogen weer open zijn en ze hebben Jezus alleen maar zien vertrekken, dan hebben ze het niet meer. Dan houden ze het niet meer. Dan moeten ze weer terug naar de anderen, naar de rest van de kring, om het te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Eigenlijk net zo'n verhaal als van de vrouwen. En net zo'n verhaal als dat Petrus heeft gedaan. En wanneer ze dan daar in Jeruzalem in de discipelkring hun verhaal gedaan hebben, wat komt er dan? Beter gezegd, wie komt er dan? Met z'n allen krijgen ze de Heere Jezus te zien. Hij verschijnt in hun midden. Vrede, zei u. Wat wil je nog meer? Een levend bewijs. Het bewijs. De levende. En meer dan de hoop. Die doet leven is de levende die doet hopen. Hij is in ons midden, ook vandaag, ook in een crisis, ook als wij het niet meer weten, ook als wij het niet meer zien. Ik mag geloven, geloven dat het beste nog komt, dat doet me vooruit kunnen. In een wereld waar links en rechts mensen wegvallen, daar vind ik dat erg. Daar leef ik mee mee. Maar ik weet meer. En dat is dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen, dat Hij leeft en aan mij het leven geeft. Dat is wel de boodschap waar deze discipelen en apostelen de wereld in mee moeten. Ze kunnen daar niet op een kluitje naar Jezus blijven zitten kijken. Wat gezien en wat gezegd is, moet de wereld in. Dat moet je niet alleen maar naar huis nemen en voor jezelf houden. We zeggen het alle, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat Hij te midden van ons leeft en dat geeft houvast. Dat maakt je leven tot een feest. Niet zien, toch geloven. Ik hoor. Hoor je mee? Amen. Een kind viel het op. Mama, wat is het toch stil op straat? En dat klopt. Wie ziet het niet? Ik vond daarover een gedicht. Het is geschreven door Geert Baks. Het heet ook Stil op straat. Het is in deze dagen stil op straat. Wie niet zijn angst kan overwinnen, blijft vandaag maar liever binnen, alsof er door de lucht iets rondwaart. Het is de ruiter op het vale paard, die juist ook deze dagen alle hoop maar weg wil vagen en angst in onze harten achterlaat. Maar wie wel naar buiten gaat, ziet een tuinman die naar zijn werk gaat en zorgt voor alles wat op aarde leeft. Er klinkt een lied dat hij de dood verslagen heeft, omdat één graf al heel lang open staat. Daarom is het nooit meer stil op straat. Zullen we samen danken en bidden. En aan het einde staat het aan ieder van ons vrij om samen hardop het Onze Vader mee te bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, we leven alweer een week na Pasen en we zouden het bijna vergeten zijn. En eerlijk gezegd, gebeurt dat zo gauw en gemakkelijk, zeker wanneer we met andere dingen bezig zijn, en dat zijn we, en dat zijn we geweest, en dan gebeurt het zo gemakkelijk dat we daardoor meegenomen, meegezogen en opgeslokt worden. Ons leven, ons welzijn, onze angsten, ons verdriet, het kan zo gemakkelijk overschaduwd worden door waar we middenin verkeren en nog niet aan ontheven zijn. En toch weten we dat u er bent en dat u er blijft. Niet corona spant de kroon, maar u, bent koning. U regeert. Dat moeten we wel telkens weer bedenken, om u te kunnen danken. Laat door uw woord en geest ons daaraan herinnerd worden, misschien wel tot beschamens toe, zoals ook bij de Emmausgangers. We bidden u voor de kinderen die thuis onderwijs krijgen, voor de ouders die thuis werken en ook waar dat soms tot zorgen en problemen leidt. We bidden voor de zieken thuis, voor Wouter van de Westering in Heteren en mevrouw Jansen van Eldik, die ernstig ziek is in Elim. We dragen alle aan u op die chronisch ziek zijn. Degenen die behept zijn met het virus, die vechten voor hun leven, maar ook wie daarvan weer herstellend is. We dragen aan u op die families uit onze gemeente die in de afgelopen week rondom het graf stonden, van mevrouw Van Inge van den Berg en van de heer Riemsdijk. Laat in verdriet en rouw van nu of langer tijd terug uw troost ons dragen en u onze tranen drogen. We bidden u voor de renovatie van ons kerkgebouw. Geef dat dat voorspoedig mag verlopen, opdat uw huis een huis zal zijn van lof, van gebed, van rondom uw woord. We dragen alle aan u op die in eenzaamheid de dagen slijten, uitziende naar bezoek dat verboden is. We bidden u, geef ook hen hoop op de nieuwe morgen. We dragen aan u op onze militairen, die hier en wereldwijd hun diensten verlenen. We bidden u voor onze huisartsen en de doktoren, de specialisten. We dragen ze aan u op. Geef hen uw nabijheid te ervaren. We bidden u voor alle verpleegkundigen, de mensen in de zorg, de hulpdiensten die zo vaak nog uitrukken, juist daar waar het zwaar is. En waar is dat niet? Geeft u verlichting, o God, laat uw licht schijnen in onze duisternis. We dragen alle aan u op, die er zijn, soms noodgedwongen, soms heel spontaan, om de ander op afstand nabij te zijn. Voor allen die ons regeren en ons leiding hebben te geven, bidden we u. Wanneer beslissingen genomen moeten worden, die in veler ogen niet goed of niet goed genoeg zijn, leer ons gehoorzaamheid tot eer van u. En laat ons allen in onze kleinheid, nietigheid, het maar blijven erkennen dat we een machtig God hebben, die niet wijkt, die niet wankelt, of door wat dan en wie ook maar. En geef, o God, dat er toch spoedig middelen gevonden worden om het virus te lijf te gaan en de nood te lenigen. En geef dat we hier beter uitkomen, in de zin klein voor u en het verwachtend van u in voor- en tegenspoed. Wil ons dan horen en verhoren, niet om wie wij zijn en wat wij doen, maar omwille van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Een kinderlied. Zo noemen we lied 444 uit Op Toonhoogte. Een kinderlied. Ken je de tekst? Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Een kinderlied. Maar echt geen kinderachtig lied. Het is ook voor grote mensen, als je werkelijk de woorden weegt die je daar zingt, dan kun je verder. Verder de week in, vol vertrouwen en belijdend. We gaan dat nu samen zingen. Lied 444. En hou het vol om dat korte, kernachtige, vol kinderlijk vertrouwen getuigende lied aan te houden. Doen hoor, jong en oud, tezamen. Ik vind het fijn om u en jou vanavond weer bij de dienst te treffen. Tot dan. Ik geef u en jou nog de zegen van onze God mee. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Een fijne zondag nog toegewenst.